Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar
Man met de microfoon.
Maar ik denk dat je het voor jezelf niet moet vertragen.
Jezus, ik hoor mezelf volgens mij. Ik hoor mezelf helemaal niet.
Ja.
Ik hoor wel die jingle, hè?
Maar je zit niet dicht genoeg bij de microfoon.
Oh, ja, ik zit niet dicht genoeg bij de microfoon.
Dat je dicht op de microfoon zit.
Je kunt beter die andere pakken.
Ja?
Het is echt zacht.
Nou, het zal wel. Ja, wordt dit al opgenomen?
Ja.
Mijn god.
Ja, we lopen al.
En jullie dachten dat de tour door Utrecht oninteressant was.
Gaan jij die tune nu ook uitzetten?
Hoe lang duurt die dan?
Nog 49 seconden.
Oh ja. Nog 49 seconden. Nee, we moeten wel iets hebben tegen dat die afgelopen is.
Nou, ik wil er wel tegenaan. Kom maar goed. Het is een soort Felix Murders, ben ik. Ik kan het helemaal vol praten tot aan de laatste seconde. Kan
je
het
bent ook 72.
Het was hier
maar waarom
niet
wachten we nou tot we kunnen nu toch beginnen? We zijn toch begonnen?
Het is toch leuk? Een keertje zo met die tune.
Okay.
Anders zet ik hem eruit. Hoor je hem een keer? Ik bedoel, normaal zet ik hem eronder.
Hoor.
Ja, nou ja. Ja, het duurt best nog wel even.
Wat is dit nou? Oh, die kan
nog,
helemaal niet
nog
zien.
Nog 10 seconden. Nee, er staat goed licht. Er staat goed licht op jou. Dat is waar. Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Aflevering nummer 65. Live vanaf het podcastfestival.
We hadden toch laatst al nummer 65?
Ja, denk het niet. Oh ja, even kijken. Utrecht was 65, dus dan is dit 66.
Ja, rolt met zijn ogen.
Maar wie is aan het tellen? We zijn beneden in een keldertje in het podcastfestival.
Keldertje?
Heer. Ja, keldertjes. Dat doet
de
wel
secret
een beetje
stage. We zijn net de secret stage. Ja. Het is een soort atoombunker.
Ja.
Toch zo stel ik me voor dat het wij zijn een soort de noodregering. Dit zijn de enige overlevenden.
Designated survivors.
Zo voelt het een beetje.
Er is een podcastfestival aan de gang in Amsterdam, in Lab 111. Vanochtend is daar ook officieel de podcast doorgebroken.
Ja, niet te verwarren met Lab 1111, want daar waren we bijna in gefietst.
Ja, dat is een stuk verder weg. Ik zal even voorlezen, was een persberichtje. Podcastambassadeur Michiel Veenstra opende vandaag het eerste podcastfestival van Nederland in Lab 111 in Amsterdam. Samen met een van Nederlands jongste en fanatiekste podcastluisteraars, Tess de Wit, 11 jaar. Citaat. Dit betekent dat de podcast in Nederland eindelijk is doorgebroken, zegt Sikko de Knecht, voorzitter van Stichting Podcast Netwerk. Dus ja, het is gebeurd.
Dit betekent, daar heb ik een beetje moeite mee.
Maar, wat betekent?
Hoezo dit betekent?
Oh zo.
Ik bedoel, dus
ja,
de
ze proberen een momentje te creëren waarin dan,
okay.
Is natuurlijk ook wel leuk. We hebben een aantal verhalen voor wat een verhaal.
Ja, ja.
We hebben een aantal eeuwofoonberichten. Ook reacties op onze vorige aflevering waarin we het over Utrecht hadden. En we hebben hier een microfoon liggen, daar. Bij onze lieftallige assistent, dat is Nico, die ons vandaag eventjes helpt met de techniek en met eigenlijk alles wat we hier aan het doen zijn. En op het moment dat er iemand hier in het festival is met zo'n koptelefoon op, het is echt een heel leuk gezicht vanaf hier met al van die groene lampjes die zo in de zaal zitten. Want er zijn een soort silent disco koptelefoons, misschien moet ik dat er even bij
sterker nog niet een soort, het zijn...
Ja, het zijn silent disco koptelefoons. Ja. Dus iedereen kan naar ons luisteren terwijl wij niet over de zaal uitversterkt worden bijvoorbeeld. Dus dat heeft weer iets Iets intiems, vind ik zelf. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar...
Je zou ze ook af kunnen zetten, want we zijn ook gewoon te verstaan, denk ik.
Ja, maar dan hoor je niet als we fragmentjes...
Nee, hou maar op.
Als we fragmentjes spelen, dan hoor je die
niet. Hoor je
dus dat
niet.
Is dan weer jammer. En
het
natuurlijk,
voorkomt dat mensen het tegen elkaar gaan praten.
Als we de eeuw of... misschien wel een beetje, ja.
Denk ik.
Ja, ik vind het zelf... Want Lieven Heermans, die heeft dit geregeld. Die hoort ook bij dat podcastnetwerk. Die zei 2 weken geleden van... Ja, ik ga Silent Disco koptelefoons regelen. En toen dacht ik, oh, maar dat vind ik echt superleuk. Want we zijn een keer eerder live geweest. Iets van een jaar geleden of zo. En toen vond ik dat we een beetje... Ja, wat doe je? Ja,
nee, ik lachte natuurlijk al van alles aan mijn neus. Maar toen vond jij het natuurlijk weer een rumoer.
Ja, een beetje. Nou, kijk, weet je wat het is met podcasts? Er zit een soort intimiteit in. Een soort 1-op-1. En dat is weg als je voor een zaal gaat zitten.
Ja, maar nu is het wel makkelijker voor ons om de zaal te vergeten. Ik zit toch met... Ik weet ook nog niet zo goed hoe ik nou moet gaan zitten. Of ik iets meer zo moet gaan zitten.
Richting mij.
Of iets meer zo.
Richting de zaal.
Ja.
Ja, dan moet je maar even uitvogelen.
Er zou eigenlijk hier nog een glazen wand moeten zijn.
Dus een spiegelwand waar je van één kant naar één kan kijken. Ja. Zodat je naar jezelf kunt kijken.
Nee, gewoon... Nee, ik weet niet. Nou ja, maar ja. De vorige keer waren we geloof ik te veel met de zaal. Dus we moeten nu misschien iets meer doen alsof de zaal er niet is.
Nou, niet dat de zaal... Nee, want daarvoor hebben we nou de microfoon.
Oh, daar hebben we een microfoon. Oh ja.
Dus als mensen het leuk vinden om een vraag te stellen of om iets te melden... of bijvoorbeeld ook iets te melden hebben over een kwestie waar wij het over hebben... dan nodigen we iedereen toch van harte uit om even naar voren te komen... en om op die gelegenheid te baat te nemen om daar even mee te doen met onze podcast, zal ik maar zeggen. Maar die podcast creëren, de koptelefoons, die creëren wel weer een soort intieme sfeer. Er is niet een soort zaalsfeer nu.
Nee, het is heel intiem, dat vind ik ook wel.
Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Dus laten we gewoon beginnen.
Oké.
Ik weet eigenlijk nooit hoe goed wij
beginnen. Heb je me al voorgesteld?
Oh ja, Ipe Driessen.
Hardo.
Mijn naam is Botte Jellema. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering nummer 66.
Oké.
Zo, nu hebben we het een keer goed gedaan.
Ja, dan beginnen we gewoon met onze succesrubriek.
Ja, onze succesrubriek. Je bedoelt natuurlijk...
Mag gedanst worden.
Dat is wel grappig, want er is nu even een periode waarin er reclames voor onze podcast zitten van Picnic. En ik vertelde dat gisteravond aan iemand. Oh, we hebben reclames voor de online supermarkt Picnic. En toen zei ze, oh, worden jullie eigenlijk eindelijk gesponsord door Picnic? Ik zei, nee, toch niet helemaal. Ik heb er 3 meegenomen, Ipe. Wil jij er eentje uitkiezen?
Ja.
Ze zijn ongeopend. Theezakjes bedoel ik dus, van Picnic.
Zal ik hem voorlezen?
Op het labeltje vragen zijn geschreven. En dan gaan we ons dan tegenaan bemoeien.
Ugh, ik bedoel, dat doen we niet. Behalve dat we het altijd doen. Uh-huh. Wat waardeer je het meest... in vriendschap? Ja, goed antwoord.
Ja, ik vind hem wel ingewikkeld. Want je hebt vriendschap in zoveel soorten. En in verschillende vriendschappen waardeer je weer verschillende dingen. Tenminste, dat is bij mij wel zo.
Noem er eens eentje.
Nou ja, mijn vriendschap met jou is bijvoorbeeld van een andere aard... dan mijn vriendschap met andere mensen waarmee ik een kantoor deel bijvoorbeeld.
Yeah.
Of de vriendschap van mensen die ik maar één keer in de zaal... of die in appgroepen zitten, dat is ook weer zoiets. Ik ben met mijn broer volgens mij ook bevriend. Maar dat is ook weer een ander soort vriendschap.
Mm-hmm. Ja, ik vind het een rare vraag, want vriendschap, wat sorteer je in vriendschap?
Ja.
Dan ga ik gelijk heel een soort utilistisch denken. Zo van, nou, dat ze je helpen verhuizen als het nodig is of zo. Maar dat zal vast wel niet bedoeld worden.
Nou, wat er bedoeld wordt is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar wat waardeer je in vriendschap? Daarom zat ik ook steeds te murmelen. Omdat ik denk dat het antwoord...
Vriendschap aan zich is iets wat je waardeert, toch? Of
ja.
Zo?
Ja.
Als je dat zo ontleedt, dan wordt het volgens mij...
Nou ja, maar omdat het antwoord ook... Als ik er een antwoord op... Dan zou het misschien zijn... dat je je wat minder eenzaam voelt. Maar dat klinkt ook meteen weer heel dramatisch.
Ik vind het wel gek dat nu we zijn weer voor een zaal... en dan komt er niet een soort... Oh, uit de zaal.
Maar ja... Maar is dat niet waarom we überhaupt als mens soort vriendschappen sluiten?
Ja. Ja. Dat is een heel moeilijke. Ik vind het wel. Kunnen we nog een andere pakken? Is dat te laat? Mag gewoon nog één? Ik heb toch liever zoiets van, wat ligt er op je nachtkastje?
Nou, wat ligt er op je nachtkastje?
Nico heeft er net een foto van Nico en mij gezet. Dat vind ik wel heel grappig. Er is maar één nachtkastje. Dat is ook, ik slaap bij de muur. Er is maar plek voor één nachtkastje.
Ja.
En dat is aan Nico's kant. Dus ik heb geen nachtkastje.
En daar staat nu een fotolijstje op waar jullie...
Ja, een foto van Nico en mij. En ik vind dat zelf heel erg Bert en Ernie-achtig.
Mocht dat... Ja, dat is wel een beetje waar, ja. En mocht dat bed van jullie zich dan op een gegeven moment vullen met mensen, dan kun je in ieder geval altijd nog even controleren wie er eigenlijk bij dit bed horen. Dat is ook wel
ja.
Ja. Ja. Mooi.
Misschien hebben Bert en Ernie het daarom ook.
Ja.
En dan hangt hij dan boven hun hoofd, maar goed.
Oh ja, dat is waar ook, ja.
Ja, daarom
er was ook Bert en Ernie. Bert en Ernie nieuws was er ook nog natuurlijk. Dat ze de schrijver...
Dat ze gay zijn.
Bedenken. Ja, ja. Hoe vond je daar nou van?
Wat vond ik ervan? Ja, daar heeft Pauline het meest wijze al over gezegd.
Op de voorkant van de Volkskrant meteen ook maar. Ja,
ja, dat er een soort onduidelijkheid was over hun relatie. En dat die onduidelijkheid nou juist is wat het aantrekkelijk maakt. Ja. En wat heel veel dingen aantrekkelijk maakt. En dat klopt. Dat is zo.
Ja.
En ik mis dat vaak in als volwassene, dat dingen dus te duidelijk zijn. Dat vind ik dan jammer. Juist soort dat mysterie dat je iets niet begrijpt of zo. Of vroeger dat je iets zag en dan wist je niet wat het was en dan was het alweer weg en zo.
Ja.
En, maar ook hoe dingen inderdaad in elkaar zitten, dus dat is zonde eigenlijk om dat te gaan zeggen. Ik zal mijn telefoon eens uitzetten.
Ja, dankjewel. Ik had bij een beetje het in het verlengde daarvan had ik zoiets van, ja, maar nu gaan natuurlijk mensen die hier heel erg op tegen zijn, want die blijven er toch altijd. Die worden hier natuurlijk weer boos over. Terwijl zolang het inderdaad niet benoemd is of onbekend is, kan het gewoon zijn. En dat betekent dat kinderen zitten te kijken naar een televisieserie voor jonge kinderen, want dit is echt voor heel jonkies. Waarin twee, ja,
poppen.
Ogenschijnlijk mannelijke poppen, laten we het zo zeggen, samenwonen. Wat je helemaal niet hoeft te associëren met gay of met homoseksuele, wat dan ook maar. Maar wat het wel kan zijn, wat het misschien ook minder gek maakt als het dan in het echte leven een keertje zo is.
Ja, ik ben eigenlijk geneigd nu ik erover nadenk om... zullen we hier ook een jingle van maken? Om de Pet Shop Boys...
Pet Shop Boys alarm. Wil jij een Pet Shop Boys alarm in de Eeuw van Amateur? Oh god.
Die waren zeg maar van 1986 tot 1994... in de kast. Er waren ook een soort Bert en Ernie, waarvan je denkt van ja, zou het wel of niet of zo. Je wist eigenlijk
heeft
wel.
Heeft er ooit
wel
iemand gedacht? Ja, precies.
Nou ja, maar ze zeiden niks. En je had dus heel aantrekkelijke ambivalente liedjes. Het beste voorbeeld is het liedje I Want a Dog. En dan gaat het over van oh, ik wil een hond. Dat is een heel treurig, heel mooi liedje.
Ja.
En dan in het tweede couplet is het Don't Want a Cat. Scratching its claws all over my habitat. Getting fat, giving no love and getting fat. Maar goed, wij wilden zo'n hond en geen kat. En het is een soort van metafoor dan van, oh, ik wil een man in plaats van een vrouw. Wat je normaal, zeg maar, ik wil okay, een soort afwijking van de standaard of zo. Tenminste, dat kan je kan het lezen als van, ik wil een hond, een chihuahua. Maar dat is duidelijk niet waar het liedje over gaat. Maar dat is zeg maar mooi. Maar dat liedje is mooier als je niet zeker, als je het niet precies ingevuld krijgt. Dus zeg maar, in 1994 toen kwam Neil uit de kast, de ander heeft zich nooit over uitgelaten, gelukkig nog. Dus we hebben nog een stukje mysterie.
Mm-hmm.
Maar ik bedoel, ergens neemt dat iets weg van de, van die, nou ja, toch ook soort van onduidelijkheid.
Ja. De
daarom, andere kant. Daarom gaan wij alle drie uur lang over onszelf praten.
Nou ja, want dit is, want ik hoor dit en dan denk ik, dat is allemaal leuk en goed. Maar ondertussen is het ook wel weer fijn dat er dat het ergens op een gegeven moment wel duidelijk is dat iemand homo is of niet. Dus dat vind ik zelf altijd wel fijn om te weten.
Ja, nee, dat is ook weer zo. Ja.
Maar ja, voor Bert en Ernie, want ik zat net op de toog te houden over Bert en Ernie en toen dacht ik ook van ja, dat komt natuurlijk ook helemaal geen snars van, want ik ben zelf opgegroeid met Sesamstraat en met Bert en Ernie en dus twee ogenschijnlijk mannelijke poppen die samenwonen. Terwijl het voor mij, het heeft ongeveer tot mijn 18e geduurd voordat ik maar een klein beetje begreep dat het ook zoiets daadwerkelijk bestaat en kan en een naam heeft. Dus,
ik zie nou jou een soort op je 18e nog steeds naar Sesamstraat kijken en denken van, hé, wacht, dit kan ook echt.
Dat klopt wel ongeveer, ja. Ja, precies. Ja. Over vriendschappen gesproken trouwens. Bert en Annie hadden wel een heel mooi vriendschap.
Ja, hebben. Ik dacht ook altijd volgens mij een soort van dat broers of zo waren, denk ik.
Oh, ja. Ja, ja.
Zoals dat vroeger ook bestond. Dat volgens mij bestaat dat nu echt niet meer. Maar vroeger had je ook van die samenwonende zussen en zo. Zoals...
Bestaat dat niet meer?
Zoals? Hebben we samenwonende zussen? Inderdaad. Zijn ze verlegen?
Iemand met zijn zus samen gewoond, met zijn broer? Haar broer? Ja, met je broer samen gewoond. Nog steeds? Met je zus samen?
Moet er niet een microfoon heen?
Ja, doe maar even.
Vertel eens even.
Herken jij een beetje?
Je naam en je Sophie-nummer. Het is verlegen.
Oh, ben je verlegen? Oh. Ja. Ja, ik was zo benieuwd of je, of je er iets in Bert en Ernie herkent of zo. Misschien dan.
Of in Tommy en in de mini.
Nee, toch niet. Nou ja. Tommy en in de mini. Ja, maar die woont... Ja.
Oh ja?
Nee, dat is weer anders. Ja, anyway.
Nou ja, net tante Constance en tante Mathilde moet ik ook aan denken. Van Dr. Anders P. Moeten mensen maar eens googlen.
Ja, want uiteindelijk hebben volgens mij de makers van Sesamstraat zelf, dus niet de bedenker van Bert en Ernie, maar die hebben uiteindelijk weer ontkend dat dit aan de hand is.
Ja, het was gewoon één publiciteitsstunt.
Ja, maar voor wat?
Ja, voor Sesamstraat. Ja. We moeten verder, maar wat ligt er op jouw nachtkastje?
Horloge en een...
Maakt het niet zoveel lawaai?
Wekkerradio.
Kan je dan wel slapen?
Tic. Ja, dat loopt wel los. Maar ik woon in zo'n heel klein Amsterdams huisje waarin ook heel weinig ruimte is voor nachtkastjes. Dus het staat ook aan de andere kant van het bed. Dus het heeft niet nachtkastje functie eigenlijk. Bedankt.
Is een nachtkastje dat geen nachtkastjes functie heeft en niet op de plaats van een nachtkastje staat eigenlijk wel een nachtkastje?
Goeie vraag, ja. Ja, weet ik niet. Er ligt dus nooit een boek op. Heel lang heeft Oorlog en Vrede erop gelegen.
Oh ja.
Maar dat was meer om mijn wekkerradio...
Om in te maken op eventuele mensen. Maar
daar stond mijn wekkerradio op, zodat ik kon lezen hoe laat het was.
Oh ja.
Dat is namelijk een heel dik boek. Nou ja, goed, dat. Hey, zullen wij naar...
Zelf bijna een nachtkastje. Als je dat gewoon op de grond naast je bed legt, dan heb je al bijna een nachtkastje.
Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Hey, we hebben wat post gekregen.
Ja.
Waaronder een mail van iemand die onze Utrecht-uitzending echt helemaal niks vond.
Oh, ja?
Maar die ga ik niet voorlezen.
Nee.
maar dat mag.
Het klinkt alsof we heel salty zijn, maar dat mag. Dat is ook goed als mensen dat zeggen, hoor.
Ja, want daar leren we weer van. Als mensen...
Gaan we wel die voorlezen van iemand die hem wel goed vond?
Ja. Oh. In de laatste aflevering van De Eeuw vragen jullie naar de mening van de luisteraar over het op locatie opnemen. Ik vind het een heel erg leuk idee. Ik heb ook weer vreselijk om jullie moeten lachen. Het is ook juist leuk dat er wat omgevingsgeluid bij zit. Dus wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Ja, kunnen we wel handen doen. Van, hebben jullie de Utrecht aflevering gehoord?
Oh. Nou, de overgrote meerderheid.
Oh. Vonden jullie hem leuk? 1, 2, ja. Oh, 100%.
Ja, precies. Nou ja, goed. We moeten even kijken of we dit nog een keer...
In ieder geval één keer.
Je wil nog een keer in Friesland zeker?
Ja.
Ja, dat dacht ik al. Ja. Wordt uit de zaal Leeuwarden geroepen. Culturele hoofdstad op dit moment. Ik heb zelf maar heel kort in Leeuwarden gewoond, dus ik kan er wel iets over vertellen. Maar ik weet niet of het een meest spannende aflevering wordt om naar Leeuwarden te gaan, om heel eerlijk te zijn. Maar we nemen het in overweging. Dankjewel voor de suggestie. Heel goed. Dan was er nog Nieken op Soundcloud. Die schrijft... Oh, Ipe vond de mensen ook zo onaardig in Piet Snot. Precies de reden dat ik daar niet meer naar binnen wilde.
Ha! Dus dat, tweede keer dat we deze zaak helemaal kapot maken.
Ja, het bestaat al niet meer, toch?
Ja, het is nu dus een soort wafel- en t-shirt winkel.
Ja, precies. Ja. Zullen we eventjes naar wat... naar onze rubriek... wat een verhaal gaan.
Ja.
Ja, sorry, ik ben een beetje verkouden geweest, dus ik kan dat overslaan van de stem.
Oh, dat kan je niet. Maar dan hebben we toch ook een jingle, hoor.
Ja, precies. Dus dat kunnen we daar gewoon in uithalen. Want we hadden de vorige keer verhalen over taxis. Daar is nog een nagekomen verhaal over taxis gekomen. En we riepen op, omdat we Sydney Smeets te gast hadden, de strafrechtadvocaat, om verhalen over politie en justitie in te sturen. Daar hebben we ook een paar van gekregen. En we moeten natuurlijk weer even een nieuwe brengen. En dat doen we allemaal omdat we in deze periode gesponsord worden door Storytel, die duizenden audioboeken heeft. Deze rubriek die dragen we een beetje aan hen op, omdat we denken dat het leuk is om naar verhalen te luisteren. En als je het leuk vindt om naar verhalen te luisteren, dan zit je bij Storytel natuurlijk goed. Maar goed, dan laten we gewoon eventjes wat verhaal doen.
Nou, wat een verhaal!
Moeten we ook niet even zeggen dat André van Duin dit concept dus sindsdien gejat heeft?
Ja, een berichtje op de Mediacourant.
Die wij natuurlijk lezen sinds daar ook weer een ingezonden brief over kregen. Dat je daar zo goed je tijd op kan verdoen. Maar er stond dus dat Anne van Duin nu met een nieuw programma komt. En dat heet Wat een Verhaal.
Ja.
Ja, dus wij hebben wel een beetje zoiets van, nou,
ja, wat is dat weer een verhaal?
Ja. Ja, en dat was nog niet alles.
Nee, dus er wordt nog veel meer gejat.
Zal ik dat ook even erbij
pakken? Lees het even voor.
Ik ga het even voorlezen. Want Lidewij Edelkort, die had een interview.
Weten we wie Lidewij Edelkort? Ooit zomergast geweest. Is een soort trendwatcher. Maar als je haar trendwatcher noemt, dan vindt ze dat niet leuk.
Nee, want ze is trendforecaster.
Forecaster.
Ja, en even kijken,
er stond een uitgebreid interview. Dat was eigenlijk wel een beetje sneu, hoor.
De aanleiding.
Ja, want er stond een uitgebreid interview met haar en haar man. Of
Anton
vriend.
Anton
Beke. En Anton Beke is overleden.
Ja.
Zeg je dat nog goed, Anton?
Ja.
Ja. Op een of andere manier was dat de reden dat het in de Volkskrant terecht kwam, dat interview. Maar het was best een opmerkelijk interview.
Ja, en dan zegt zij, ik ben bezig met een boek over 2050 en ik heb toch hoop dat we het gaan redden. Bedoelt ze nou zij zelf of wij? Maar goed,
dan moet zij 110 worden.
Nee, ze bedoelt de mensheid. Maar het gaat veel vragen van een mens. Het wordt een totaal andere maatschappij. Dat is ook wel weer spannend, want we moeten alles opnieuw gaan uitvinden. Voorlopig is mijn werktitel De Eeuw van de Amateur.
Ja, dat is nog even een verhaal. Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed.
Wij vragen ons af, ik kreeg dit dan van verschillende kanten opgestuurd. Zou Lieden wij dan dat ook van haar kinderen weer opgestuurd krijgen? Van yo.
Yo, podcast man.
Ja, zo, maar goed.
Het is ook wel eens, ik bedoel, toen ik ooit met Eeuw van Amateur begon, en we hebben het uitgebreid over die naam gehad, maar ik heb dat toen echt gegoogeld van, heet er al iets zo?
Daar kijk je dan toch naar? Ik ga toch ook niet een band beginnen en denk ik, de Beatles.
Dus dat heb ik gecheckt. En dat was dus echt niet zo. Dus ik vraag me dus ook af hoe zij dit geforecast heeft.
Ja. Ja, maar toen zei Paulien van, jullie moeten wel het interview even lezen, want er staan heel grappige dingen in. Zal ik er iets voorlezen of is dat gek uit context?
Nee, uit context is het juist wel leuker.
Ja? Ja. Ik ben trouwens trendforecaster, zegt ze. Een trendwatcher is iemand die een heleboel bruine schoenen ziet op straat en stelt bruin is in. Ik ben dan al veel langer met bruin bezig.
Mooi, heel mooi.
Ja, ik leid meer en meer, omdat de tijd nu zo zwaar is. Voor de aanslag op Charlie Hebdo gebeurde het weer. Ik zei tegen mijn mensen, ik ben zo ongerust. Als er echt iets heftigs aankomt, voel ik dat. Dat is wel een major forecast.
Om in neus. Ik vond ook heel gek wat ze zei, of uit haar mond werd opgeschreven, over 9-11. Wat ze dan ook al een tijdje had voorvoeld. En dat ze dan, dat was natuurlijk wat onhandig verwoord van haar, maar dat ze dan blij was dat dat was gebeurd. Want dan was het in ieder geval, was het duidelijk wat haar gevoel was geweest.
Ja.
Waarbij ze er wel aan toevoegde van, ja, het is natuurlijk helemaal niet leuk voor de betrokkenen. Maar er zit dat dan zo verwoord.
Ja.
Betrokkenen, ja. Ik vat het even samen.
Ja, ik herken dat wel deels niet daarvan, maar dat ik soms een heel erg rot gevoel heb. En dan opeens halverwege de dag bedenk ik me van, oh, maar ik heb een heel erg akelige droom gehad. En dan weet ik waarom ik, dan ben ik weer opgelucht.
Waarvan?
Nou, dan denk ik, oh, daarom heb ik zo'n rot gevoel.
Ja, ja. Oh ja, nee, precies. Nee, maar dan doe je het goed om. Dus dat je niet, denkt van, de droom is nu verklaard. Maar dat nee, precies.
Ja,
want dat is wat Lidewij Edelkort.
Ja, ik ben heel nuchtere Fries.
Oké, laten we even luisteren naar Annelien, die een nagekomen taxiverhaal heeft in onze rubriek.
Nou, wat een verhaal!
Dag mensen van de Eeuw van de Amateur, ik ben Annelien. Ik ben, als jullie het leuk vinden om leeftijden te weten, ik ben 26 en ik woon in Enschede. Ik was net de aflevering met Aaf aan het luisteren en daarin werd opgeroepen om een goed verhaal met een taxi te vertellen. Het is even geleden, maar ik heb een goed verhaal over een taxi en ook nog over Friesland. Dus wat wil je nog meer? Ik ben lid geweest van een studentenvereniging en elk jaar aan het eind van het seizoen gingen we een weekend weg naar een waddeneiland. En dit jaar was dat Ameland. Ik kon helaas niet met een grote groep mee, want ik moest nog werken. Dus ik was later vertrokken en ik zat in mijn eentje in de trein naar Leeuwarden. En dat ging allemaal goed, tot ik bij station Grauw Jeernsum kwam. Vlak bij de deuren en de trein stopte en iemand stapte uit, maar ik had mijn telefoon in mijn handen, dus die liep zo mijn telefoon uit mijn handen en die viel uit de trein precies tussen, jawel, de trein en het perron in. Dus er zat voor mij niks anders op dan ook uit te stappen, te wachten tot de trein weg was, op het perron op het spoor te klimmen, mijn telefoon te pakken, die gelukkig nog heel was, en daar stond ik dan. Helemaal alleen op station Grauw Jeernsum. Dat is in Friesland. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar het bestaat uit een station, een fietsenstalling, een klein parkeerplaatsje en verder heel veel weilanden. Met in de verte een bushalte waar alleen één keer in de drie uur een bus ging. Maar ik was op weg om de laatste boot te halen vanaf Lauwersoog. Dus dat ging hem niet worden. Dus ik dacht, wat moet ik nou doen? En uiteindelijk bedacht ik, er bestaat zoiets als een taxi, ik ben een taxi. Dus er kwam een taxi aanrijden, waar een prachtige Friesin uit kwam stappen. Dat was mijn chauffeur. Dus wat dat betreft klopte het plaatje helemaal. Ik stapte in en zij bracht mij naar Lauwersoog, naar de haven. En ik kon net de laatste boot nog halen. Ik weet niet of je de afstand een beetje weet, maar dat is echt een lang eind om met een taxi te gaan. Ik had natuurlijk niet genoeg contant geld bij me, dus ik mocht mijn rekeningnummer op een briefje schrijven. En dan zou ik later een factuur teruggestuurd krijgen. Gelukkig had ik de boot gehaald en daar gingen we. Later bleek, helaas, dat er nog een groep was na mij gekomen en die hadden een wattaxi besteld. Dus dat had ook gekund.
Wattaxi?
Nou, het was een hartstikke leuk weekend en ik was de taxi al bijna weer vergeten. En toen... kwam 2 maanden later alsnog een rekening van bijna...
Voicemail vol. Precies met de clue. Annelien, je moet even terugbellen, want we weten niet hoe dit afloopt. Het is echt offerteerbaar. Een taxirekening van
Ja. 1500 euro.
50? 15? Ja, zeg het maar. Er zat trouwens nog een andere... vergissing in, hoorde ik net. Is er iemand het opgevallen? Dat er nog een vergissing is. Heb jij het gehoord?
De boot naar Ameland gaat niet vanaf Lauwersoog.
Yes, heel goed. De boot naar, zij zei dat ze de boot naar Ameland moest halen. Die gaat vanaf Holwert. En vanaf Lauwersoog kom je op Schiermonnikoog. Maar goed. Ja. Vanaf beide... Nee, het gaat over Friesland.
Ja, ik zie de mensen aan je
licht de mensen
hangen.
Graag voor.
Dat is ook zo.
Maar goed, Annelien, je moet even terugbellen met 2 dingen.
Zou ze nou zelf doorhebben dat de clue er niet op stond? Waarom heeft ze niet gewoon teruggebeld? Van, oh ja, by the way, het was...
Ja, volgens mij hoor je dat wel als de voicemail zegt... Uw bericht heeft maximale... Ik weet niet wat dat... Dat hoor je volgens mij. Ja, ik weet niet, ze heeft niet teruggebeld.
Nee. Okay.
Maar bij deze, Annelien, bel alsjeblieft even terug. Want we willen wel heel graag weten hoe dit in vredesnaam afloopt. Nou, we hebben nog 2 wat een verhaal verhalen. En die zijn beide van dezelfde persoon die de vorige keer ook al iets in sprak. Namelijk... Joost.
Ja, hallo met Joost. Ik heb nog een voor jullie rubriek. Nou, wat een verhaal. Ik had begrepen dat het deze week over politie en justitie ging. Ik heb wel een verhaal over politie en justitie. Hoofdzakelijk over politie. Ik was een keer onderweg naar de Groningen. Was naar de tandarts. Het was te laat. En dit was zo toen je nog 120 mocht.
Speelt het
maar ja, in
Noord-Nederland
rijdt niemand 120. Daar rijdt iedereen 140. Dus ik reed naar Groningen met een vriend en ik zag zo een politie. Dus die zag ik rijden en ik zag daarachter allemaal mensen rijden 120. En ik denk, ja, ik vind dat hypocriet. Want je rijdt normaal bijvoorbeeld 40 en dan rij je achter de politie rij je in één keer 120. En ik hou niet van hypocrisie, dus ik dacht, ja, ik ga niet dat doen. Ik ga dan niet met 140, maar dan ga ik wel met 130 en langs. Zodat ik laat zien, ik ben niet hypocriet. In welke dus ik rijd er langs en nou, het gaat heel erg goed. En op een gegeven moment word je dus toch aangehouden. Want ja, dat mag wel misschien. Dus die politie komt bij mijn raampje. En ik zeg, ik reed te hard. En toen vond hij me al meteen wel aardig, omdat ik meteen zelf zei, ik reed te hard. En toen, dus ik zei, ja, ik moet naar de tandarts. En ik zag iedereen daar achter je rijden. Maar ja, ik vond dat heel hypocriet. Ja, dat vond hij dan best wel leuk, dat ik dan zei. Dat weet ik wel, zei die man. Ja, ik geniet. Want je, weet je ook met verzekering en zo, je moet gewoon 120. Dus ik zei, kijk, nou, ik rijd naar de tandarts. Nou, dat is nog veel te laat natuurlijk. En die vriend die in mijn auto zat, die dacht, dit is een goede truc. Dus die wordt een week later aangehouden. Ja, ik had een Saab in die tijd. Dus dan weet je dat. Dan heb je een soort van. Volgens mij werkt dat heel goed op de politie. En die vriend die heeft een Porsche. Dus die dacht, ik ga het ook proberen. Maar dat was niet gelukt. Dat had een hoge boete gekregen.
Die had een hoge boete gekregen. Ja.
Nou.
Wat een verhaal. Ja. Nee, ik denk ook niet dat, ik denk dat je wel echt mazzel moet hebben met de politieagent die dat dan wel grappig vindt.
Ja, ik rijd dan zelf Batavus.
Ja, daar hebben mensen ook wel veel sympathie voor. Joost heeft nog een verhaal ingestuurd. Oh, zullen we het meteen ook nog een politie- en justitieverhaal?
Ja, met Joost weer. Ik had net dat verhaal over politie en justitie. En dat deed me denken aan een ander verhaal dat ik ook nog had. Deze is zo kort. Dat ik op de fiets in Amsterdam en we stonden voor een rood licht. Maar het was een onzinnig groot licht, want er was niemand. Helemaal niemand. Behalve zeg maar 10 fietsers die allemaal aan het wachten waren voor het rode licht. Normaal fiets je dan door, maar tussen die 10 fietsers zaten 2 politie. Dus iedereen daar wachten. Duurt super lang. Dus op een gegeven moment zo gaat hij eindelijk op groen. Er is zo'n man die vooraan stond. Zo, niet, echt, niet bewust denk ik, maar zo half onbewust, onvrijwillig. Zegt iemand zo, ja. En toen moest iedereen heel hard lachen. Inclusief de politie.
Inclusief de politie. Ja. Een soort politie correct. Dus niet politiek correct, maar politiek correct gedrag.
Ik vind het wel grappig over die hypocrisie. Inderdaad, dat staat eigenlijk hetzelfde dus. Dat je gaat wachten op een gedicht waar je normaal niet op wacht.
Ja.
Ja, ik herken het wel dat je soms... dat het soms gênant is om je zeg maar aan de regels te houden.
Ja. Ja, dat je een beetje roomser dan de paus door het verkeer beweegt. Heb je het over verkeersregels eigenlijk?
Ja, verkeersregels. Ja, vooral inderdaad wachten op een stoplicht. En dat je dan zo lang er staat. En dat je dan denkt van nou, die mensen moeten echt denken van wat is dit voor...
Ja,
ja, ik had het eigenlijk dinsdag nog in Hilversum. Dat is echt autostad nummer 1. En dan sta je zo heel lang moet je dan altijd... En dan staat er zo'n autootje te wachten. En dan denk ik van nou, die vrouw in dit geval zal toch wel denken van hij had al 100 keer echt letterlijk over kunnen steken. Maar daar staat hij nog steeds. Wat is dit voor type?
Ja, ja. Ja, ja.
Maar goed.
Ik heb zelf ook wel die neiging om als er politie in de buurt is, me wat netjeser in het verkeer te netter in het verkeer te
gedragen. Netjeser.
Ja. Dan ik normaal doe. Maar ik doe dat ook wel een klein beetje als ik kindjes zie.
Oh ja.
Dat is, ja.
Ja, die wil je niet helemaal corrumperen.
Nee.
Nee.
Dat ik die van allemaal hier al dwars doorheen te banjeren.
Maar dan kan dus ook weer dat heel stomme ontstaan. Dan stop je, zeg maar, omdat een moeder met een kind of zo staat te wachten op een heel dom stoplicht. Waar dan niet nodig. En jij er zo ook bij wachten. En dan komen er weer allemaal mensen zo 50 keer er langs. En dan denk je van, ja, wat sta ik hier nou weer als voorbeeld te geven eigenlijk van, oh, er zijn ook heel suffe mensen.
Ja. Maar ja, jij bent dan wel het... jij staat dan wel aan de goede kant.
Ja.
Dat zat er in jouw wereldbeeld.
Ja, dan zie je dat kind zo'n blik toewerpen van... Jesus, wat een eikel.
Wat een eikel, waarom rijdt hij niet door?
Ik heb trouwens, weet je waar ik dit ook heel erg mee heb?
Ja.
Ja, ik eet dus als bananen. Daarom had ik die mee voor dit verhaal. Nee, ja, niet echt. Ja. Het is gewoon omdat ik wel bananen eet. Maar dan soms, dan eet je een banaan... en dan heb je hem dus op... en dan is er geen prullenbak... En dan soms moet je dan heel lang met een bananenschil over straat lopen. Dan vind ik dus net zoiets als dan heel lang op groen licht wachten. En dat mensen dan denken van... waarom loopt hij met een bananenschil? Jezus, durft hij die niet op de grond te gooien of zo? Wat is dit? En zo, hoe lang kan dit nog doorgaan?
Ja.
Ja.
Denk jij dat zij denken?
Ja.
Ik denk dat niet heel veel mensen met jou bananen.
Soms doe ik hem wel eens in mijn zak dan, zeg maar.
Een bananenschil?
Ja, want anders denk ik van ja, dit ziet er niet uit. Dan loop ik hier honderden meters met
een bananenschil in je binnenzak. Dat ziet er lekker uit.
Ja, maar dat kan je zo net een tosti in je binnenzak. Ik doe hem dan in mijn. Maar ja, nou ja, goed. Ik, het is zelfs zo dat ik kreeg altijd meestal een banaan na het sporten. En dan wist ik dat ik hem zeg maar bij de Linnaeusstraat op de hoek bij het politiebureau moest ik zorgen dat ik van mijn schil af was.
Want anders had je
anders
de politie.
Anders moest ik all the way naar huis met die schil lopen.
Oh ja. Heb jij dan?
Dus
nu...
dan stond ik wel eens daar bij die prullenbak nog even die banaan op te eten. Dat ziet er ook niet uit.
Nee.
Een verwarde man eet banaan.
Eet banaan bij prullenbak. Bijna een AT5 bericht. Maar en deze banaan die je nu bij hebt, heb je al bekeken waar je hem kan
gaat weggooien.
Ontdoen van
nou,
deze...
Kijk, ik kan die hier eten en dan is er straks van alles om weg te gooien. Een theezakje en zo. Tenminste, nee, die gebruiken we nog. Maar waar het in zat, nee, dan neem ik het misschien mee in huis. Nou ja, ik hoop dat er dan andere dingen zijn om weg te gooien. Dat kan dan ergens misschien de organisatieruimte hem dan misschien op. Het is wel een probleem.
Ja, ik begrijp het. Ja. Ja. Maar bananenschillen zijn dan ook meteen... Is ook meteen... Jezus, hoe zeg je dit? Vochtig afval.
Vochtig
afval.
Nou, weet je wat ik... Ik denk wel van persoonlijk... Als ik zeg maar alleen op de wereld was... zou ik bananenschillen op straat gooien. Want... Ja, ja, maar er wordt gezegd is... van... Nee, maar dat duurt 50 jaar voor die afbreken.
Ja, bananenschil.
Ja, maar dat zeggen mensen. Of bananenschil, Nico?
Ja, huh? Wordt geknikt. Is het
ja, 50? Wordt geknikt. Nico, ik hoorde ook uit de zaal een getal.
Drie jaar?
Drie, maar je... nou ja, dan is dat maar zo, ja.
Ben je bioloog? Sorry hoor, maar even credentials.
Maar in de natuur vallen toch ook bananen op? Ik zeg, richt me dan nu maar even tot Nico, die zegt 50 jaar. En liggen dan onder een bananenboom, liggen daar dan zeg maar van 50 jaar schillen zich op te hopen? En dan nog meer en nog meer. En zo. En ik bedoel, dat kan toch niet?
Nee.
Dat is gewoon niet zo.
Een gek verhaal.
Ik ga eens een bananenschil bij mij in de vensterbank leggen en dan kijken hoe die er over 50 jaar uitziet.
Maar waarom verrot een bananenschil dan niet waar...
Ja, ik zeg dat die wel verrot. Ja. Natuurlijk is die na een week weg.
Kijk even in de zaal.
Er zijn insecten voor nodig.
Weet u, er zijn insecten voor nodig.
Die torretjes en zo.
Ik moet hem op het balkon leggen dan.
Ja, je moet hem niet in een afgesloten bak.
Hoewel we trouwens insecten zat hebben thuis, daar van.
Ja, ja, precies. Oké. Nou, maar mocht iemand nou het antwoord weten op de vraag hoe lang een bananenschil is?
En op de vraag waarom bananen krom zijn.
Waarom bananen krom zijn. Zijn we weer bij Bert en Ernie terechtgekomen. Ernie. En of een nieuw verhaal hebben voor onze rubriek. Nou, wat een verhaal.
Ja, mag ik dan afwijken van het bedachte?
Nee. Ja?
Wat mij wel leuk zou lijken voor de volgende keer, voor nou van een verhaal. Want het andere kan altijd nog. Mm. Omdat Joost dus schijnbaar in Amsterdam woont, maar in Groningen naar de tandarts gaat. Ja, dan zou ik op een gegeven moment misschien ook 140 gaan rijden. Want dat ben je wel heel lang onderweg. Maar goed. Yeah. Misschien leuke verhalen over de tandarts.
Oh ja, maar moet je wel even uitleggen hoe je daar nou bij komt?
Nee, gewoon omdat ik wel iets heb met tandartsen.
Ja. Jij bent hysterisch.
Of zouden
dol
mensen
op jouw
zou dat een moeilijk onderwerp zijn om een grappig verhaal over te hebben? Ik kan toch wel sterke verhalen hebben over de tandarts?
Ja, ik zou niet weten waar. Maar ja, nou, vat het breed op. Mag ook onderweg naar de tandarts.
Gevoelige verhalen. Over de tandarts. Ja. In ieder geval een verhaal over de tandarts waarvan je denkt: Nou, wat een verhaal.
Wat een verhaal. Wat een.
Wat een verhaal.
En dan kan je dan inbellen naar 06-1990...
68.
71. En dat is onze eeuwfoon. Zullen we dat ook meteen met die rubriek doen? Dan?
Ja, of willen we nog die microfoon nog eens een keer rond laten gaan in de zaal? Heeft er al iemand iets te zeggen?
Zin om te reageren op het te berden gekomen.
Ja.
Ja, er is iemand met een...
Cecile eigenlijk? Hoi.
Hey, hoi. Ik weet niet of het valt onder... Nou, wat een verhaal... Maar ik ben wel eens... Toen moest er iets gebeuren aan mijn gebit. En toen moest ik naar een soort specialist in Hoofddorp. En toen lag ik daar in die stoel en ik was heel moe. En toen ben ik gewoon de hele tijd... viel ik weer in slaap terwijl ik in die stoel lag. Terwijl die man allemaal dingen in mijn mond aan doen was.
Nee, maar...
En dat vond ik wel best wel raar. Ik vroeg me af of misschien hebben andere mensen dit ook meegemaakt.
In slaap gevallen op de tandartsstoel.
In de tandartsstoel. Dus dat was dus niet heel pijnlijk.
Is iemand
een
keer in slaap gevallen op de tandartsstoel? Ik niet. Daar is iemand een keer slaap van
de tandarts. Oké, geef ik de microfoon aan jou.
Waanzinnig. Maar hoe dan? Want het is toch allemaal met pijn en moeilijk?
Nee, want je wordt verdoofd.
Oh.
Ik mezelf niet.
Nee, dat is misschien wel een voorwaarde.
Dat was... dan kon je vroeger, want ik ben al oud. Vroeger kon je bij de studententandarts terecht voor niets. En dat deed ik dan. En dan zoop ik mijn klem de avond tevoren. Was ik flink moe. En dan sliep ik. Maar zo'n student is heel lang bezig omdat hij het nog moet leren. Dus dan zit je er 3 uur voor een vulling. En dan sliep ik. Ja.
Oh, geweldig.
Maar dat lijkt me vreselijk dat je in iemands mond moet die een enorme kegel heeft. Dat moet toch echt verschuwelijk zijn.
Ik vind dat wel hardcore. Om dan, ik ben wel eens naar de kappersacademie gegaan. En,
om je haar te laten knippen door een student.
Ja. Het gaf mij niet, zeg maar, de zekerheid om dan ook naar de studententandarts te gaan.
De zelfverzekerheid.
Ja. Maar in slaven, dat vind ik wel heel tof. Ik weet niet, moet je het nog opzetten of niet?
Wat wil je horen?
Nee, zijn die vragen nu opgenomen?
Ja, die zijn opgenomen. Ja, dat zit goed. Ja.
Ja, wel leuk, want dit werkte meteen.
Ja.
Ja.
Wat zou ik nou zeggen? Ik had ook nog iets.
Ik zou het wel soms willen natuurlijk, bij het anders in slaap vallen. Het lijkt me wel heel lekker. Vond je dat fijn?
Ik niet, want ik vond het een beetje gênant.
Gênant, ja.
Ja, hij is de werk aan het doen.
Maar kon je dan wel je... Oh ja.
En ik ben zo onbeleefd dat ik gewoon in slaap val.
Maar kon je dan wel je mond open houden? Dat moet dan ook nog.
Het was gewoon een heel raar psychedelische ervaring. Maar het was dus niet dat hij pijnlijke dingen deed. Hij was een soort polijstachtig gebeuren aan het doen. Maar ik vond het wel heel... Ja, ik vond het een beetje gênant. Zo.
En het is nooit meer gebeurd daarna?
Nee, dat niet. Nee. Ja, maar ik vond het gewoon gek dat dat kon.
Grappig.
Maar ook, het is toch ook een beetje alsof ik nu met jou praat en dat ik dan opeens zo... Dat is dan best wel een beetje onbeleefd of zo.
Tegelijkertijd... Een operatie.
Ja. Ik heb nu ook de neiging om de vraag uit te breiden voor het Nou Wat Een Verhaal. Van mensen van, wat is nou het gekste moment waarop jij in slaap bent gevallen?
Ja, dit was voor mij denk ik.
Ja, dat vind ik een heel goeie. Maar er zullen ook heel rare momenten zijn waarop mensen in slaap zijn gevallen. Dus
of van tandartsen vragen, is het normaal dat patiënten in slaap vallen? Misschien gebeurt het wel heel vaak.
Ja, we nemen het allemaal mee.
Ja. Okay. Ja. Dus moeten we nog samenvatten? Nee, de mensen weten het.
Ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
Over de studententandarts gesproken. Als je ook weer op diezelfde Linnaeusstraat, er is zo'n tandarts en daar loop ik dan voorbij. En hangen de diploma's, of heb ik het al eens gezegd in de podcast?
Nee,
dan hangen de diploma's zo zichtbaar in beeld. En dat vind ik dus een soort heel erg een soort teken dat het niet goed
dat
zit.
Dat het niet goed zit.
Ja.
Als je het zo moet showen, dan zal er wel iets aan... Het zal wel nodig zijn dat het geshowen wordt.
Ik ben wel tandartsen af geweest in mijn leven. Nooit een diploma gezien.
Nee.
En dan opeens hangt het er. Dan denk je echt...
Ook zorgelijk natuurlijk.
Dan ga ik liever naar de studententandarts.
Ik had een wat oudere vrouw als tandarts, die wel heel aardig was. Maar aan de andere kant van de... ze was namelijk niet zo heel erg goed. Vandaar dat ik dan een beetje... Maar... En daar kwam ik achter dat ze niet zo heel erg goed was toen ik aan mijn kant van de stad toch maar naar nieuwe tandarts op zoek ging. En terecht kwam bij iemand die volgens mij nog maar nauwelijks van de academie of hoe heet het af was. De tandartsacademie? Dat is wel heel chic waarschijnlijk voor de tandartsopleiding. En die had allemaal nieuwe technieken en kon foto's maken waar mijn andere tandarts gaten wilde boren. En mijn tand om te zien wat er aan de hand was ging zei van nee hoor, we maken gewoon even een foto en dat soort dingen. En toen dacht ik van, nou ja, omdat u zei van, ik ging al naar de studenten tandarts. En jij zei van, nou, ik weet niet of ik daar naartoe zou durven. Yeah. Maar bij mij was daar een beetje een omkering. Toen ik dacht van, ja, die oudere mevrouw met misschien heel veel ervaring is super tof en misschien wel goed. Maar hier is dan iemand die jong is en al die nieuwe technieken heeft en net van de opleiding komt. En dat is misschien ook wel weer een goed idee.
Ja. Ik snap wat je bedoelt.
Ja. Ja, ik bedoel, het is niet een antwoord op een vraag of zo.
Nee, ik moet er even over nadenken. Ja.
Ik was er wel blij mee dat ik nu een wat jongere tandarts had die wat frisser op hoogte was van de techniek. Tenminste, ja, ik weet niet, ze zullen ook wel bijscholen, denk ik.
Ja, als je een tandarts hebt en die zegt van, nou, het is handig als je dinsdag komt, want dan is het volle maan. Dan zou ik ook denken van...
Weet je dat deze vrouw dus wel, die oudere vrouw, die had bij mij, zei die, nou niet dit, maar het kwam wel een beetje in de buurt, want die had op een gegeven moment... Een van mijn voortanden zei ze, ja, er is iets mee. En je moet toch weten dat er een soort van energiebanen tussen jouw voortanden en je lever lopen en dit en dat. En dat was een van de laatste keren dat ik bij haar ben geweest. Toen dacht ik, ja, nee. Dat is toch gek, hè?
Energiebanen.
Ja.
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 Ja. Als ook Charlie Hebdo voor voelt.
Ja, precies. Ja, het is een Liedewijk. Ja, nee. Dat weet ik niet. Maar nou ja, ik ben heel blij met mijn nieuwe... Anyway.
Met je nieuwe voortanden, had ik je gezegd. Met je nieuwe tandarts.
Nee, ja. En als mensen dus verhalen hebben over de tandarts... of in slaap zijn gevallen bij de tand... Dat valt
of
daar dan
op gekke
onder. Of op gekke
anywhere.
Momenten in de slaap. Ja. Bel dan eventjes naar de... dat ding heet de Eeuwofoon, maar dat is ook de... Wat een verhaal-ofoon. En dan spreek je het daarin. Kennelijk heb je 2,5 minuut. Hou daar een beetje rekening mee. En Annelien, bel even terug, want dat missen we ook nog steeds. En dan kun je daar een verhaal kwijt. En dan kunnen we het daar fijn weer over hebben. Laten we gaan naar...
De Eeuwofoon. 06 1990 68 71.
Ja, Ipe dirigeert het integraal mee. Hartstikke mooi. Laten we eventjes beginnen met luisteren naar iemand die onze Utrecht-uitzending niet zo tof vond.
Jullie waren in Utrecht. Ja, ik vond het ietsjes minder leuk omdat ik jullie humor miste. Omdat jullie zo met het beschrijven van alles wat je zag bezig was. Waren jullie je grappen een beetje kwijt. Dat is... dat... Oké.
We hebben geen naam bij deze bellen, maar hartstikke bedankt. Dit is heel erg leuk. Ja, we waren onze grappen een beetje... Ja, nou, het klopt wel. Normaal zitten we inderdaad met een script vol met grappen vooraf uitgeschreven. Dat hadden we nu niet. Nee. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Er was ook nog iemand die het wel heel tof vond. En dat was Karen.
Hallo, Bokke, Ipe en wie doet ook maar hoort. Met Karen. Ik wilde jullie even bedanken voor de aflevering over Utrecht. Ik vond het erg leuk om te horen. Heel lang in Utrecht gewoond en kon de wandeling helemaal visualiseren. En nou ja, dat was ik eigenlijk, want jullie vroeg om feedback over deze manier van uitzenden, on tour. Ik vond dat het erg leuk. Maar dat kan ook gekomen zijn omdat het over Utrecht ging. Er is ook nog geen gehoord die ik niet wist. Zoals die planeten die zelfs helemaal tot hun binnen liggen. Dus het leek me leuk om dat een keer te gaan wandelen.
Oh.
Verder vind ik het onderhoudende gebabbel. Als ik het zo mag noemen zonder hopelijk iemand te beledigen.
Nee,
zo goed. Nou, erg leuk en rustgevend. Dus bedankt daarvoor. En bovendien is het toch... Niet alleen maar gebabbel en raakt het alle dimensies van het bestaan. Dus hier en.
Dat is een goed spectrum.
Wow, raakt alle dimensies van het bestaan?
Ja, gebabbel en raakt alle dimensies van het bestaan.
Dat het rustgevend is, dat merkte ik wel aan haar.
Ja, Karen had veel rust in haar stem. Hebben we het nog niet eens verteld. Want hiernaast is dus een zaaltje waar mensen... Ook
oh ja, dat gingen we zeggen.
Ja, nee, daar moet ik even aan denken. Van ja, Karen die vertelt van, ja, het is rustgevend en zo. En zo van, hiernaast is een zaaltje ingericht door het festival... waar een home trainer staat en een strijkplank met was en een... Wat stond er nou nog meer?
Een soort push-up apparaat.
Ja, precies. Nog wat meer lichaamsbewegingsdingen. Een fiets.
Ja,
fiets ook nog. Wat is bedoeld, die installatie daar, is een beetje bedoeld als suggestie van wanneer kan je nou podcast luisteren? Nou, bijvoorbeeld als je die dingen doet die je daar aan het doen bent. En dan is het heel rustgevend.
Ja, ik vind dat heel gezellig. Eigenlijk zou er een soort podcastcentrum moeten komen waar dat gewoon permanent is opgesteld. Waar je dan ook gewoon met je was naartoe kan. En dat dan soort...
Waar professionele strijkijzers staan, zodat je ook niet met je eigen kuts...
Ja. En ik vind wel dat het is ook wel leuk om de podcast met elkaar te beleven, zoals we nu doen op deze dag.
Ja.
In plaats van alleen maar in de beslotenheid van de eigen huiskamer.
Ja.
Of washok.
Washok.
Ja.
Ja. Ik zit te denken aan jouw sportschool. Luister jij naar podcast in jouw sportschool?
Jee.
Ja?
Nou, liefst sport ik zonder telefoon. Maar soms ga ik op het einde dan een stuk rennen... en dan haal ik wel mijn telefoon erbij. En dan ga ik soms naar een podcast luisteren.
En welke dan?
Ja. Ja, naar ons.
Onder media naar ons zo, toch?
Omdat het altijd van jou moet.
Onder mediadoctoren natuurlijk.
Nee. Ja, die natuurlijk. Ja, je ziet. Oh nee, maar het is. Ja, geeky dingen natuurlijk. Nee, Sydney is binnenkomen lopen. Mocht het wel van Linda? Oh, ja. Ja, nee, maar ik weet niet. Ik weet niet of sport het beste moment is. Ik vind het fijn bij het opruimen van het huis.
Oh ja, ja.
Dat vind ik wel echt heel lekker. En dan zo rond te lopen en dan zo van dan iets dat in de keuken ligt, maar dat in de slaapkamer hoort, om dan daarmee door het huis te lopen. Als je dan geen niks luistert, dan word je helemaal gek.
Ben je toch snel 3 minuten verder in jullie huis? Dus...
ja, maar dit terzijde.
Ja, dat terzijde. Om wat Karen zei inderdaad. Dan hadden we nog... Even kijken hoor.
Hebben we een levensvraag of zo?
Nou, nog... Ja, misschien een beetje, maar laten we even nog naar Nancy, want dat sluit nog een beetje op Utrecht aan.
Hallo, Botte en Ipe, met Nancy spreken jullie uit Utrecht. Hoi, nou, ik heb echt met veel plezier geluisterd naar jullie Utrecht-safari toen ik vanavond zelf in Amsterdam was. Dus dat was wel een grappige. Ja, echt superleuk. Jullie hadden echt volgens mij de grootste lol met z'n in Utrecht onderweg en... ik vond het echt zo leuk om jullie luchtige, een soort van uitjes, lol, alsof je op een soort schoolreisje was, mee te maken. Ja, ik luister heel vaak naar jullie, maar nu komen ze zo dichtbij in mijn stad. En dan noemen jullie ook nog het kunstwerk van een goede vriend van mij, Luc Roel, de Planetenroute. Ja, die is inderdaad geweldig en ik vond het heel erg leuk dat jullie ook kennen en er enthousiast over zijn. Ja... En ik zat mee te denken over die filtwinkeltjes van Paulien. Ja, ik kan me voorstellen dat het die pop-up stores zijn die je soms hebt. Ik bedoel, ze zitten ook wel eens in de Treinstraat. Ik woonde daar zelf 5 jaar geleden ook in de buurt. En ja, toen zat er bijvoorbeeld zo'n winkeltje die sjaals verkocht van oma's. Die dan sjaals breien en daar dan kaartjes aan hangen. Met zo van deze sjaal is van oma Koosje. De groetjes van oma Beb. Nou, dat soort dingen. En daar zit ook een kiltwinkel. Dus
kilt.
Dat is niet helemaal kilt, maar kilt. Nou, wie weet was dat wat Tony bedoelt. Oké, ik blijf lekker luisteren. Ga ze door. Superleuk. Doei.
Er was nog een beetje een appending. Ze belde nog een keertje terug.
Hey, Botte en Ipe. Met Nancy nog een keer. Jawel, nou... als je nou mijn, wat ik gisteren zei, over het winkeltje van Paulien, siltwinkeltje, vervangt wanneer ik kilt zei voor kwilt, dan klopt het.
Juist.
Dat is even echt.
Oh,
zijn
ja.
Geen Schotse kilten.
Geen Schotse kilten.
Maar kwilten.
Juist.
Dat is een kwiltenwinkeltje. Oké. Dag.
Dat is echt zo van, als je een woord heel vaak achter elkaar uitspreekt, dan wordt het heel grappig.
Ja,
kwilten. Kwilten.
Ja, het punt is dat ik... wel weet wat een kilt is, maar een kwilt, dat weet ik dan weer niet.
Ja, dat is toch van... ik weet niet waar ik nou naar Cecile kijk. Maar dat is toch van... dat je zo'n soort patchwork met allemaal lapjes... Ja.
Ja? Okay. Ja.
Ja. Ja, dat deed Tante Ria, onze overbuurvrouw, altijd.
In Utrecht.
Nee, dit werk,
maar
dit,
maar die straat die genoemd bent, ik heb het even niet opgeschreven.
Zijnstraat.
Nee, geschreven. Maar daar hadden we dus naartoe gemoeten, wilden we... goed, waarom wilden we dat ook, maar goed.
Ja, zijn we dus langs, parallel aan wel langsgelopen.
Juist, we zaten in de goede hoek.
Ja.
Dus je zat goed. Mooi. Leuk. Nou, tot zover Utrecht.
Ja, en Luc Roel heet dus dan die kunstenaar van die planetenroute. Die kunnen we nog steeds warm aanbevelen.
Ja. Verder hadden we nog een eeuwofoonberichtje van Ron.
Hey, dag Botte, dag Ipe en dag waarschijnlijk ook Paulien. Ik ben Ron van Gouwen, groot fan van jullie podcast. Luister al een hele tijd, ook al voordat jullie de prijs wonnen. Nog gefeliciteerd trouwens. Mijn vraag gaat eigenlijk over Wikipedia. Afgelopen weken overleed, zoals jullie misschien wel weten, Anneke Greunlo. En op dat moment kwam ik binnen en toen dacht ik van... oh ja, wat heeft die vrouw ook alweer allemaal gedaan? Dus toen ging ik gelijk naar haar Wikipedia-pagina. Want dat is de meest snelle optie natuurlijk. En het viel mij op dat gelijk al, het nieuws van haar overlijden was net 1 minuut bekend, dat gelijk al was aangepast op haar Wikipedia-pagina. Nou, dat gebeurt heel vaak, zie ik, als mensen overlijden. Daar sta ik altijd van te kijken, hoe kan dat nou? Maar mijn vraag is eigenlijk deze. Ik zit ook wel te denken, is het handig om voor mezelf een Wikipedia-pagina te maken met de dingen die ik allemaal gedaan heb? Alleen, is dat stom of is dat niet stom? Want aan de ene kant, je weet zelf het beste wat je allemaal gedaan hebt. Dus dat het misschien beter dan dat iemand anders het doet. Dat er geen onzin op komt. Aan de andere kant, ja, kun je wel objectief zijn over jezelf. Dus is het wel juist wel handig dat je het zelf doet? Of juist niet? Nou ja, dat is de vraag. Ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag. Succes met de podcast. En doei.
Ja, we gaan er lekker mee aan de slag. Nou, we gaan er lekker mee aan de slag. Ron van Gouwen is trouwens een stem die ook bekend is van Radio 1. Want hij werkt voor... ik had het er net met je over. En ontschiet die namen dus... De Perstribune, zo heet dat programma. Volgens mij wordt het ongeveer nu uitgezonden ook. die Ron die treedt ook wel tegenwoordig wel eens op in RTL Boulevard als deskundeloog.
En die heeft geen Wikipedia-pagina.
Je zou toch zeggen dat als je wil optreden in Boulevard, dat er dan toch wel een wiki over je zou moeten zijn gemaakt.
Maar nou ken ik iemand die heeft wel eens een Wikipedia-pagina voor zichzelf gemaakt. Botten.
Dat hebben we. Ja, oké. Okay. Nou, nee. Kijk. Nee.
Nee.
Maar er was iemand anders die ook wel een Wikipedia-pagina wilde.
Jotte Bellema.
Nee, dat was Robert Blokland, om precies te zijn.
Oh.
De ANP-journalist en Telegraaf tegenwoordig, volgens mij. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, misschien zeg ik wel vreemde dingen. Nou goed.
Toen hebben jullie voor elkaar? Nee,
ja,
niet.
Ja. En dat heeft ook nog een tijdje wel live gestaan.
Ja, ja. Maar daar stuurde ik inderdaad op aan, want toen is hij weer verwijderd.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje een drama.
Ja, want dus toen kwam er iemand...
Too hot for Wikipedia.
Die zei, een verslaggever zoals er zoveel zijn. En toen verdween ik weer.
Ja. Maar dan staat dat nog steeds in de bewerkingshistorie.
Ja, volgens mij wel, ja.
Botte Jellema, een verslaggever zoals er zoveel zijn.
Nou ja, de pagina is dus niet
aan
meer...
alle dimensies.
De pagina is er niet meer. Dus
nee,
ik weet
maar
niet
die precies... kan nu misschien weer terug. Nu wij zulke volle zalen trekken.
Gaan wij, want we hebben je meer over te vertellen. Gaan we dat echt vertellen?
Dat er nu een Wikipedia-pagina van de Eeuw van de Amateur is. Ja. Dat hebben we volgens mij al verteld.
Ja?
Ja.
Oh.
Toch de vorige keer. Nou, dat weet ik niet. Maar die is er in ieder geval. Maar die hebben we niet zelf gemaakt. We hebben misschien wel een soort van sturende hand in gehad. Maar daar zijn dus wel mensen allemaal dingen aan toe gaan voegen.
Ja.
Van wat ook alweer, Nico?
Spreek maar even in de microfoon.
De rubrieken zijn allemaal toegevoegd.
Ja.
Nou, dat.
Oh, de rubrieken zijn toegevoegd. Oh, ja. Oh, wat leuk, ja. Ja.
En dat het heel leuk was, had iemand het er ook bij geschreven?
Nee.
Oh.
Ja, maar dat is niet des Wikipedia's dat het heel leuk is.
Nee.
Dat staat er niet bij.
Maar je moet eens oppassen met het maken van je eigen Wikipedia-pagina. Ja, ja, ja. Dat is het advies aan Ron. Want voor je het weet is het zo, ja, zo'n RTL Boulevard sterretje zoals er zoveel zijn. Ja. En dan word je er weer afgegooid.
Kijk, hij snijdt natuurlijk wel een paar interessante onderwerpen aan. De eerste, hij vraagt of het stom of niet stom is. Maar waar, hij het over heeft is, als ik kom te overlijden, wat wordt er dan gecheckt? Dat is waar hij het over had.
Het is natuurlijk wel heel sneu als je overlijdt en iemand gaat op Wikipedia kijken van is het waar of zo? Ja. Of zou het al op Wikipedia staan? Oh, hij heeft geen Wikipedia.
Ja, of zoiets. Ja. Dus dat is ook... Hoe zeg je dat?
Maar hij is nog jong.
Ja, Ron is van onze leeftijd volgens mij. Dus dat...
Het is natuurlijk wel enorm...
Whatever that may be. Ja?
Nee, ja. Het is een soort gekke ijdelheid.
Ja, maar hij is, kijk, dat, ja, maar als we dat nou even terzijde schuiven...
Ik bedoel niet zozeer van hem, hè, maar in het algemeen nee, ja, om een Wikipedia-pagina te willen.
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Alleen...
Ja, Nies Idols is mij vreemd, maar...
Nee, maar de kwestie die hij ook al snijdt is van... Je bent zelf misschien wel de beste bron voor zoiets.
Ja, maar het is niet...
Maar dat is heel dubieus.
Het is niet een soort biografie of zo van... Ik bedoel, wat zou er dan opstaan? Dat soort redelijk objectieve dingetjes.
Nee, ja, je laat zelf natuurlijk de shit van dingen die niet goed zijn gegaan of god knows what, het laat je achterwege.
Je gaat niet opzetten van, ja.
Nee.
Nou ja, maar ik weet niet of het is vrij sumier, ja. Ja, ik heb dus een Wikipedia-pagina.
Ipe Driessen of de fotostrip?
Ik,
Ipe, zelf, ja. Oké.
Okay. Oeh, zie je hem kijken.
Ja, verdomme.
Ja. Mijn leeftijd wordt betwist op die pagina. Ja, dat is een soort asterisk. En er staat er van... wat staat er nou ook alweer? Ik kijk weer naar Nico.
Volgens.
Er zijn 3 verschillende leeftijden over de tijd hebben erop gestaan en daarom is het weggehaald.
Ja, omdat het zeg maar bron citation needed, dat is niet duidelijk. Nou, dus inderdaad zou ik daar helderheid over kunnen verschaffen als objectieve bron, maar dat doe ik dan niet.
Nee.
En verder is het ja, een vrij zakelijke opsomming, zou ik maar zeggen. Die had iedereen kunnen schrijven, dat hoef ik niet te doen.
Ja.
Het is niet een soort biografie waarin je psychologisch geduid wordt. Zo van, zijn een immense dadendrang kwam waarschijnlijk voort uit een voorval in zijn vroege jeugd. Of zo.
Wat natuurlijk op elke Wikipedia-pagina kan staan, maar ja.
Ja, nee, maar dat staat er dus volgens mij bijna nooit.
Nee.
Wikipedia
nee,
is
toch nee,
ook...
Nee. Ja. Nee, precies. Nou ja, moeten we een antwoord geven op Ron? Of het stom is of niet? We kunnen wel, misschien kunnen
we... moeten
we...
gewoon hopen volgens mij dat iemand het een keer doet. Ik zou het niet zelf gaan doen.
Ja.
Of je kan het aan Robert Blokland
vragen. Heb jij er de hand in gehad dat Ipe Dries een lema is geworden op Wikipedia?
Ik kijk weer naar Nico.
Jezus, dat weet je toch wel?
Nee, ik
was oh ja. Voor mijn tijd.
Nee, ik heb het niet gedaan. Nee, maar ik weet wel dat... nee, ik heb het niet zelf, nee, ik heb het niet zelf gemaakt.
Nee, maar heb je er de hand in gehad? Ik vroeg...
Ja, nee, volgens mij niet. Maar wat wel zo is, maar dat is echt heel grappig. Maar er is een strip over. En het lijkt zo'n strip die je verzonnen hebt, maar die is echt waar. Ik had eens een keer ruzie met Nico. En toen heeft Nico dus mijn leeftijd op Wikipedia gezet. En heeft toegevoegd. En... Die strip is heel grappig. Die strip gaat dan zo van... oh ja, een klootzak, haatje. Ja, ik krijg je nog wel. Oh ja, zeg ik dan. Wat wou je doen dan? Nou, dat merk je nog wel. En dan ga ik zo boos naar huis. En dan kom ik thuis en dan zegt Aaron of zo van... hey Ipe, iemand heeft je leeftijd op Wikipedia gezet. Maar daarna is er aangekut door derden. Net zo vaak tot Wikipedia dus die leeftijd weer weg heeft gehaald.
Oh ja. Door ja. Derden, waar jij geen idee van ja. Hebt wie ja. Dat in vredesnaam.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Ja. En dan als we het dan toch over hebben, ja, dan kan ik nog één ding niet nalaten te vermelden. Dat ik ben dus ook 1 dag trending geweest op Wikipedia.
Trending
op Wikipedia, ja. Dat houden ze bij. Dus dan ben je het meest gezocht. Oh. Nou, ik stond op 2, want de zangeres van de Cranberries was dood. Die stond dan op 1. Dat, als mensen doodgaan, is toch wel een reden om naar hun Wikipedia-pagina te gaan. Maar ja. Goed, maar dat was omdat ik toen in de slimste mensen had.
Oh.
Dus dan was het eigenlijk, ben je dan heel raar trots. Oeh, ik ben trending op Wikipedia. Maar eigenlijk is het zo van, wie de fuck is Ipe Driessen? Laten we eens zoeken.
Ja, precies. Ja, maar het zijn ook, dat, zo kun je het interpreteren. Ik kan ook zeggen, het zijn mensen die meer over jou willen weten. Bijvoorbeeld je leeftijd of zo.
Ja, dat zou kunnen.
Ja,
ja.
Allemaal mogelijk.
Ja.
Leuk, maar hebben we, ja, het advies aan Ron is een beetje... Ik weet niet, kunnen we misschien in de zaal ook... vinden jullie dat je je eigen Wikipedia moet maken? Van wie in de zaal is er eigenlijk een Wikipedia-pagina? Van niemand.
Echt niet? Was Sydney niet?
Sidney Smeet zit ook in de zaal.
Ik word wel op een Wikipedia-pagina genoemd. Oh. Omdat ik ooit een boek heb geschreven over een Joodse jongen... die de aanleiding was voor de Kristallnacht. En dat boek en wat ik daarin zeg wordt wel genoemd. Maar er is geen Wikipedia-pagina over mij, want niemand mag mijn leeftijd weten.
Heb je zin om er eentje over jezelf te hebben?
Als jij hem maakt.
Als ik hem maak. Ja, ja. Nou ja, het kan. Het kan.
Nee, ja, Vincent.
Nou, ik ken wel iemand... Die kreeg voor de verjaardag een Wikipedia-lemma. En toen waren er een heleboel mensen die vonden haar te irrelevant. Dus dat werd een hele lange strijd. Dus als je hem dan toch zelf aanmaakt of je geliefde... en je wordt als irrelevant bestempeld... Ja. Ja. Dat is dan wel weer heel pijnlijk, natuurlijk.
Ja, een pijnlijk cadeau is dat, ja.
Ik zal niet zeggen wie het was.
Hè?
Nee, het was Linda Duits, maar...
Een burn.
Iedereen op Wikipedia.
Dat is uit de mediadoctoren zelf.
Oh,
dankjewel, Vincent. Ja.
En van wie kreeg ze dat dan op de verjaardag?
Haar toenmalige geliefde.
Oh ja. Oh,
niet
oh.
Nader te noemen. Hier.
Ja. Jeetje.
Goed, dat is dan een tip. Geef het iemand niet cadeau.
Nee.
Dat is wel een beetje een tip, misschien. Dat is, ja. Hebben we alles over tegen voor rond gezegd?
Ja.
Mooi, heel goed. Maar dan zijn we eigenlijk een beetje door de rubrieken heen. Dat was de Eeuwofoon. We hebben in ieder geval nog iTunes-reacties.
Oh ja, de zaal kan niet wachten.
Ja, er is één
Dus dat is wat karig.
Oké, nou, lees die maar even voor.
In Utrecht of huiskamer maakt eigenlijk niet uit. Jullie gesprekken zijn leuk. En de titel van de recensie is... Maakt niet uit. En het is geschreven door Ajax Alkmaar. Wat ik ook heel curieus vind. Maar ik wil mensen toch vragen om daar wel weer dingen op te zetten. Het klinkt heel flauw of suf, maar het helpt echt als er recensies in iTunes komen. Ja. Het helpt ons om weer...
Dus of jullie recensies willen geven en of jullie Wikipedia-pagina voor Botten willen maken. En voor Linda Duits en Ron van Gouwen. Ja.
En Sydney Smeet.
En Sydney Smeet.
En Vincent. En,
wat een werk.
Wat ik zelf wel leuk vind om te vertellen, is dat er zondag, dus dat is meteen morgen al, maar daarna weer terug te vinden in de podcast van Radio Doc, een documentaire van mijn hand op Radio 1 is te beluisteren. Het is maar een korte, het duurt 11 minuten om precies te zijn. En die gaat over ecstasy. En dat is een...
Want daar weet je heel veel vanaf.
Nou, daar ben ik wel veel meer over te weten gekomen, ja, in de afgelopen periode. Jij hint natuurlijk omdat ik het nog nooit heb gebruikt.
Oh ja, en, maar dat vind, that.
Beschouw ik niet als een disqualificatie in dit geval.
Nee. Nee, begon, want het, maar de insteek is ook iets anders.
Ja, het begon ermee dat ze een maand geleden, en zo is de politieacademie, hadden uitgevogeld voor welk bedrag er nou eigenlijk... Ondertussen ben jij die bananen aan het opeten trouwens. Voor
ja, ik hoop dat het te horen is.
Ja, de schil ligt nu op tafel. Genoteerd. De politieacademie had uitgerekend... dat was dat nieuwsbericht van een maand geleden... van dat er dat 19 miljard is... wat de Nederlandse wereldwijde omzet... van die Nederlands geproduceerde synthetische drugs is. En synthetische drugs, daar bedoelden ze daarmee... speed en ecstasy, kort gezegd. En toen zette ik op Twitter... naar aanleiding van dat bericht van... omdat er namelijk... ik dacht, daar komt... Wat moet de hoeveelheid afval zijn... die daarbij wordt geproduceerd... en die wordt niet netjes afgevoerd. Die wordt in onze natuur gedumpt. En wat dies meer zei. En dat zet ik op Twitter. En daar werd een beetje fel op gereageerd. En mensen zeiden van... ja, je kan toch de ecstasy-gebruiker niet... die afvaldumpingen aanrekenen. En eigenlijk vond ik dat dat wel zo was. Maar toen dacht ik, hier wil ik wel even induiken. Omdat mensen ook zeiden van ja, maar als je... Als
wel even induiken, die berg afval.
Als ze dat nou gaan legaliseren, dat was wat men mij tegenwierp, dan zijn we hier vanaf. En toen dacht ik, ja, dat zou kunnen. Het is niet gelegaliseerd. En hoe ver staan we daarvan af? Wat er moet gebeuren voordat dat het geval is? Dus daar ben ik ingedoken.
En ben je nog steeds van mening dat de gebruiker wel verantwoordelijk is voor die afvalberg?
Nou, voor die hele afvalberg vind ik ver gaan, omdat ik erachter ben gekomen dat... De politieacademie gaat ervan uit dat 80% van de productie van synthetische drugs voor de export is.
Ja.
Wat heel veel is. Maar nu ze daar verder aan hebben zitten rekenen, komen ze misschien wel tot percentages van 90 of 92 of misschien zelfs wel 98% wat voor de export is.
Ja.
Dus het is een beetje gek om de Nederlandse ecstasy-gebruiker dan die hele afvalberg aan te rekenen. Dat vind ik niet helemaal oké. Okay. Aan de andere kant, ik heb bijvoorbeeld een vegetariër geïnterviewd die ook wel eens ecstasy gebruikt. Jij was het niet.
Ja.
En die zegt van ja, ik ben daar heel principieel in geweest met vlees eten. Ik vond dat de hele vleesindustrie, die ook veel groter is dan ik kan overzien en waar ik niet verantwoordelijk voor kan gehouden als ik één worstje eet.
Ja.
Daar ben ik principieel in geweest door te kiezen niet meer vlees te eten. En ik vind die afvaldumpingen vind ik niet oké. Okay. Al dat afval vind ik niet oké. Okay. En hoe dat gaat met de criminaliteit die daar weer achter zit en noem het allemaal maar op. Maar om het ecstasy-pilletje op te geven, dat vind ik dan heel erg moeilijk. En dat vind ik een hele interessante...
Ik vind niet zo principieel om bij het ene wel principieel te zijn en bij het andere niet.
Nee, maar ik vind het dus wel heel spannend om dat te horen, die strijd die hij heeft. Ik denk dat daar meer mensen mee zitten. Nu het... Kijk, wat er is gebeurd... Ik neem even een slokje water. Een paar jaar geleden is er een soort van nieuw recept... Dit heb ik allemaal gelezen in dat rapport van de politieacademie. Een nieuw recept gekomen voor ecstasy. Dat wil zeggen, een bepaald ingrediënt maken ze nu zelf. En dat heeft verschillende consequenties gehad. Namelijk dat de pillen zuiverder zijn geworden en dat ze meer MDMA bevatten. En het heeft ook als consequentie gehad dat er veel meer afval bij kwam kijken. Want nu ze dat ingrediënt ook zelf moesten maken, kwam daar ook afval, nieuwe afvalproductie bij kijken. Dus het is niet gek dat je nu meer leest over afvaldumpingen, dat het de laatste jaren iets meer in het nieuws is. Omdat er gewoon veel meer, ze moeten van veel meer afval af. Wat was mijn punt nou? Dus die kwestie, die principiële kwestie, die wordt wat urgenter nu.
Mm-hmm.
Omdat er meer afval is. Omdat je, zo gezegd, de filmpjes die Wakker Dier maakte in de slachterijen, die komen nu onderhand, mutatis mutandis, ook voor ecstasy-productie. Omdat dat nu een grotere berg afval is. Snap je wat ik bedoel? Je kijkt me heel glazig aan.
Ik zit een beetje te denken, en hoe vaak zijn er van die dumpingen? Hoe vaak wordt er ergens in Nederland gevonden?
Ik weet het exacte getal niet, maar ik heb een soort beeld van die stipjes op de kaart van Nederland voor ogen. En ik zou zeggen dat dat minstens één keer in de twee dagen is dat zoiets wordt gevonden. Misschien wel elke dag.
En dan moet dat geruimd worden of zo?
Het moet opgeruimd worden, grond moet gesaneerd worden. Het wordt in waterwinningsgebieden gedumpt. Dus dat is echt wel flink mis af en toe. Ja. Ja, het slaat in de gierkelders lopen en dan wordt het onbewust door boeren wordt het dan uitgereden over hun maisland en dan wordt er ineens MDMA in mais gevonden. Dat soort dingen gebeuren. Ja, dus het is best wel een hele nare wereld.
Ik had laatst ook cornflakes en toen dacht ik van wow, ik ga echt lekker nu. Maar dit terzijde.
Jij hebt hem nog niet gehoord, die documentaire?
Nee, ik ben heel benieuwd. Ja, want ik vind het wel, je prijst hem wel aan.
Nou ja, jij bent ook vegetariër en je hebt het in onze aflevering ook wel eens over gehad dat er een mogelijkheid bestaat dat je wel eens een keer
hypothetisch
een pilletje zou kunnen hebben genomen.
Ja. Nee, ik ga het luisteren. Ja. Dus moeten we het dan weer verder over hebben. Maar, want waarom kunnen ze dat afval niet gewoon door de gootsteen spoelen eigenlijk? Wat is dat eigenlijk allemaal voor spul?
Nou, het is vreselijk spul. Het wordt ook wel gedaan. Wordt ook wel in riolen gedumpt. Maar er is bijvoorbeeld al een keer in Brabant een complete een waterzuiveringsinstallatie. Rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat is het. Vastgelopen of ontploft of iets in die geest. Doordat die shit erin zat.
Ja.
Ik ken het, de substantie.
Want dat dumpen is ook een risico natuurlijk.
Ja, is het ook.
Als alleen je daarmee dan weer aangetroffen wordt.
Ze zijn wel heel slim in.
Maar de politie is natuurlijk veel te druk om in Groningen mensen die 10 kilometer te hard rijden te bekeuren. Wat even leuk om het aan elkaar te knopen.
Ja, maar de mensen die van het afval af willen, die hebben hele slimme trucjes. Door bijvoorbeeld, dan huren ze een busje.
Ja.
En dan zetten ze die vaten met afval achterin.
Ja.
En dan gaan ze over de snelweg rijden en zetten ze een kraantje open. Dat soort dingen.
Echt?
Of ze rijden een wasstraat in en ze zetten het busje in, laten ze gewoon in die wasstraat lekker wassen en dan zetten ze dan het kraantje open. Dat soort shit.
Oh?
Ja.
Wat Breaking Bad-achtig.
Ja, het is heel Breaking Bad-achtig. Dat gebeurt
geinig.
Ja, dat gebeurt allemaal gewoon in Nederland. En, ja. Er zijn in 2017 bijna 1 miljard ecstasypillen geproduceerd in Nederland. Is de conservatieve schatting van de Nederlandse politieacademie.
Ja.
Dat is een schatting. Er zit ontzettend veel natte vingerwerk in die berekeningen. Maar het is, nou ja, natte vingerwerk is niet. Het zijn wel educated guesses. Ze praten wel met.
Nee, maar je weet het natuurlijk niet.
Ja. Nee, je weet het niet. Ze weten niet wat ze gepakt hebben. En, ja. Dus het gaat wel echt over heel veel.
Ja. Ja, want jij ging een foto maken van een paar pilletjes.
Ja.
Ja, een strafbare hoeveelheid had je daar op tafel liggen,
ja,
volgens mij. Maar
ja,
goed,
dat klopt.
Moet jij zelf weten, dat je dat overal neerzet. Maar dan heb je zo heel veel verschillende kleurtjes en dingetjes en vormpjes en zo.
Ja.
Of heb ik dit ook al eens gezegd? En ja, had er eentje in de vorm van Trump. Ja, die had jij dan niet, maar die was er ook en zo.
Ja.
En toen dacht ik, best wel leuke collectibles zijn die pillen eigenlijk. Weet je wel, met heel leuke vormpjes en actuele dingetjes en zo. Ja. En het zou eigenlijk heel leuk zijn om die te verzamelen. Maar dat mag dan natuurlijk niet.
Nee, dat is hartstikke strafbaar. Ja, het is gewoon een harddruk en het is verboden.
Maar,
het
zou toch super, maar iemand moet het wel doen, vind ik. Want het is echt super leuk om later te zien. Van,
het is vast een kunstenaar geweest die zoiets gedaan heeft. Toch?
Ik weet het niet.
Nee, ik ken het ook niet. Maar dat moet. Je kan volgens mij naar... hoe weet ik dit? Iemand die ik ken, die zei, ik laat mijn pilletjes niet testen, maar ik check het. Bij Trimbos, want die heeft een website of zo.
Weet ik niet.
Trimbos test het in Nederland, maar ze hebben ook een website waar je zelf dan een soort van op basis van vorm en
oh ja, dus oké, ja.
Iets kleur kan checken wat voor pil je dan ongeveer hebt. Zodat je weet bestaat, wat
hoeveel NDMA. Ja, dan heb je een soort digitaal archief van pillen, dat is wel.
Ja.
Ja.
Maar daar hebben ze niet een mooie foto. Dat is niet een mooie website waar je dan...
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het
is toch een verzameling.
Dat weet ik niet zo goed. Maar het zou leuk zijn om het uit te stallen. Dat je kon kijken in een museum. Alle pillen. Lijkt mij leuk.
Maar van akte.
Ja.
Nou ja, mensen die meer willen weten... kunnen zondag luisteren naar Radio Doc. Of anders het, via de app van Radio Doc... is het ook weer terug te vinden allemaal. Na zondag.
Ja.
Dan staat het er ook in. En ik heb op mijn site trouwens ook... dat zeg ik toch ook maar weer even bij... heb ik weer een uitgebreid document geschreven... waarin ik een beetje de verantwoording... want je moet het allemaal in 11 minuten proppen... en dat is eigenlijk niet te doen. Maar goed, dat doe je dan toch je best voor... Maar ik heb heel veel van die research dingen en bronnen en zo... en verwijzingen, dat heb ik allemaal op mijn website gezet. www.bottejadema.nl/documentaires.
Oké.
Dus dan is het daar ook weer terug te vinden.
Ja.
Dat wou ik nog even vertellen. Had jij nog dingen?
Nou, moet niet elk moment...
Ja, natuurlijk.
Wat?
Ja, vraag uit de zaal.
Oh, er is een vraag.
Er is een vraag uit de zaal. De microfoon gaat er naartoe.
Hoi.
Ja, hoi.
Ja.
Ja, je hoort jezelf gek terug natuurlijk.
Ik ben Roosmarie en telkens als er een nieuwe aflevering is van de Eeuw van de Amateur, helemaal toen er nog wat langer tussen zat, toen merkte ik dat ik echt dacht van, hé, daar zijn ze weer, ik heb ze gemist.
Ja.
Zijn jullie daar zelf bewust van dat luisteraars zo'n band met jullie krijgen en wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik vind het heel leuk dat je het nu vertelt. Dat is een soort bewustwording. Heel af en toe vertellen mensen ons dat ook wel via de mail, dat ze dat, of via Twitter of zo, zeggen ze dat wel eens. Maar ben ik me er in zijn algemeenheid bewust van, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het ook nog steeds heel raar, ik kwam hier binnen, vanochtend moest ik nog iets langs brengen. En toen was er een meisje en die herkende mijn stem. En die zei, hey, ben je Bot van Uren? En dat vind ik nog steeds heel gek. Dat wat raar is, ik ben al wel een tijd op de radio bijvoorbeeld... En daar is, dat heb ik ook wel verteld, maar goed, daar gebeurt dat nooit. En in die podcastwereld is dat toch anders.
En maar op de radio heb je het niet over jezelf.
Nee, je hebt
als
het niet
je
over jezelf.
Als je 11 minuten maar... Radio Doc over jezelf hebt, dan zouden mensen denk ik wel zeggen van...
Maar het gaat nog niet eens per se over mij, maar ook nog over de luisteraar. De luisteraar is toch op een heel andere... Een podcastluisteraar is op een heel andere manier met de materie bezig dan een radioluisteraar. En dat heeft natuurlijk daar ook wel weer mee te maken, denk ik. Dus die band is voor mij ook een beetje nieuw. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ja.
En denk je dat het verandert als het podcast medium steeds groter wordt?
Denk jij dat?
Ja.
Ik denk dat het medium zo intiem is... of dat die vorm zo wel intiem is... dat dat minder snel gebeurt dan wanneer een tv-programma... populair wordt bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Want wij zijn wel heel gewoon gebleven.
Nou.
Ik werd trouwens van de week erkend in de trein. Van de strips. Oh ja, ik maak ook strips. Dus ik zal het nog eens zeggen tegen de duizenden luisteraars. Ik was al opgelucht dat ik ook wist van de strips werd erkend door een jongen. Op station Hilversum. Maar die keek mij zo aan. Tenminste, die stapte op station Hilversum in. Ik keek me zo aan en die lachte en ik groette hem... en ik wist niet of ik hem nou moest kennen of niet. En toen deed ik mijn koptelefoontje uit, zo van... oh, hoi, probeerde ik een soort vragend te groeten.
Yeah.
Zei hij, ja, hoi. En het was nog niet helemaal duidelijk. Maar de bankman, jij ken je van je strips. Maar toen was ik al een soort in gesprek gegaan. Dus dat had heel erg kunnen zijn als we zeg maar nog naar Maastricht moesten.
Ja, yeah.
Maar ik moest er in het sportpark al uit, dus het was maar een paar minuten. Maar dat was heel gezellig.
Maar je was bang dat je voor kilometers aan hem vast zou zitten. Tot
ja,
aan
dat klinkt onaardig,
grauw,
maar je weet niet van twee kanten ook of dat dan de bedoeling was.
Oh zo, ja.
Dus, maar nu was het wel heel leuk om even te spreken met hem. Ja. Hij was acteur en hij speelde...
Was hij knap?
Hij werd... Iedereen is natuurlijk op een bepaalde manier knap.
Oh, Jezus. Nou.
Hij speelde in... ik vroeg wat of werk je dan of zo? En toen zei hij in Dino World Zwolle. En toen dacht ik gelijk van, zit hij dan zo in zo'n pak of zo?
Ja.
Maar hij speelde dan de verwarde professor.
Oké, okay, ja, iemand moet het doen.
Ja,
ja,
dus, maar hij was heel erg gezellig. Maar ik bedoel, eigenlijk, wat is eigenlijk de pointe van dit verhaal? Dat het wel, ik vind het wel een leuk idee of zo. En soms is het leuk om dan ook iemand te spreken of zo. Ik bedoel, wij vinden het ook wel gezellig, denk ik.
Ja, ja, het gaat goed met de Eeuw van de Amateur, dus we krijgen meer luisteraars. Dat is om veel redenen is dat fijn. Maar ja, je zei het zelf al, van het is toch een intiem medium. En ik denk dat dat wel helpt in het dat die band zo blijft. Op een of andere manier. Bij radio heb je het ook wel een klein beetje, maar bij het podcast is het nog veel sterker. Dus ik denk, ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over. Tot nu toe is iedereen heel lief. Dat is wel heel leuk. Ja.
Doet het niet af aan de illusie om ons te zien zitten?
Nee.
Nee? Voor ons wel, om jullie te zien. Komt lieve herenman nog binnen met een fles wijn of zo? Of bloemen? Of hoe zit dat? Moeten we jezelf ook opruimen? Of,
ja, dat, ja, we moeten wel zo, ik sta zo meteen gewoon weer een kwartier kabels op te rollen. Ja, dat
is, krijgen we een, of een fles olijfolie of ja, zo? Of, ik denk, wat is de bedoeling?
Zo groot is het festival nog niet, denk ik. Ja. Maar ik wil ze in ieder geval hartelijk bedanken. Podcastfestival.
Oh, dat wel, ja.
Dat we hier te gast mogen zijn. Dat is natuurlijk superleuk. Ik wil jullie in de zaal van harte bedanken. Voor dat jullie toch even naar ons hebben zitten luisteren. Er zitten misschien ook nog mensen hiernaast. Ik heb geen idee. Die ook bedankt. Ja, er zijn een aantal koptelefoons.
Ja, en mocht dit signaal opgepikt worden door een buitenaardse beschaving.
Ja, ook bedankt.
Als ze geluisterd hebben dan. Ja,
precies. Storytel bedankt. En de mensen die natuurlijk via de podcast naar ons luisteren. Ook dank voor het luisteren.
En de bellers.
En niet in de laatste plaats. Nico, dankjewel voor je assistentie. Heel fijn. Dank jullie wel. Tot ziens.
Doei.